Daar komt die vraag als Jezus terugkomt. Zoals hij naar de discipelen kwam. En wie? Wie zeggen jullie? Wie zeg jij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordde en zeide: u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei: zalig ben je, Simon, zoon van Jona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Zo samen God danken voor deze bijeenkomst. O Heer, als we dat zo met elkaar mogen zingen, als we die vraag in dat lied mogen beantwoorden, dat u de Heer bent van ons leven. Dat u mogen kronen, zoals je dat doet met koningen. Dat u mogen erkennen als onze Heer. Dat we mogen weten, Heer, ook vanavond, dat we in de naam van Jezus bij elkaar zijn. Dat we ons leven mogen spiegelen aan u. Aan u die uit de hemel gekomen bent. Niet om hier op aarde zich te laten bejubelen, maar om te dienen. Dat u alles hebt afgelegd, Heer. Mens geworden bent. Tot aan de dood. Als Paulus dat zegt. Maar u bent opgestaan. U bent Heer. U regeert. En eenmaal zullen we u zien. We mogen die vraag beantwoorden. U bent Jezus. De Zoon van de levende God. Mijn Heer. Maar hier ook deze avond mogen we bij u komen. We willen u danken voor de vrijheid die we hebben om bij elkaar te zijn. Om samen als gemeente van de Heer Jezus uw naam te prijzen. Halleluja. Amen. Ga er zitten. Wat goed om u weer te ontmoeten. Zo hebben we even geleden van mijn gevoel. Om samen het woord van God te openen. En dat ook... Dat beter zo. Om samen het woord te openen en ook bezig te zijn met dat wat God doet. Elke dag opnieuw mogen we dat doen. We mogen het woord van God openen. We gaan dat ook vandaag doen. En ik wil met jullie nadenken over Petrus. Wat hij schrijft aan het einde van zijn leven in twee brieven. We mogen dat doen in vrijheid. En steeds weer word ik daar steeds meer bewust van wat dat betekent. Om vrij te mogen zijn om God te aanbidden. Het is ook deze week de nieuws wat volgt rond China. Steeds meer informatie daarover. We hebben mensen uit de gemeente die wonen tegenwoordig in de buurt van Shanghai. En af en toe hoor je daar hele persoonlijke dingen van terug. Hoe de mensen die zo opeens toch verdwijnen. Zo opeens horen van broeders en zusters in de gemeente waar ze in het geniep komen. En wat het betekent om dan vrij te mogen zijn als westers burger in zo'n groot land. Het is geweldig om te realiseren dat God ons de vrijheid geeft. En dat we de Heer daarvoor mogen danken. En we mogen ook samen doen, want we zijn verbonden. En ik wil met jullie graag lied 167, de opwekking, zingen. Het is een prachtig bekend lied. Wat spreekt over dat we samen in de naam van Jezus mogen zijn. Samen mogen God mogen eren. Dat we samen mogen zingen. Want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden. Samen zoeken naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen. Samen leven tot zijn eer. Lied 167 uit de opwekkingsbundel willen we elkaar gaan zingen. zou kunnen zeggen, dat is het getuigenis van Petrus. Jezus, u bent Heer. En het is alleen maar de geest van God, zegt de Heer Jezus. Dus God alleen kan het je hebben gegeven, aan je hebben geopenbaard. En dan gaan de grenzen open. Toen ik hier net zat, moet ik denken aan die twee jonge mensen die ik vorig jaar sprak. Ik ben betrokken bij een zendingsorganisatie. Die gegaan zijn naar Pakistan. Om daar over de grenzen van de wereld hun beroep, ze zijn arts, uit te oefenen. En ze hadden nog geen definitieve plek. En deze week werd bekend dat ze besloten hebben om midden in het gebied waar de Taliban zit, in de bergen waar Osama Bin Laden is, om daar in een klein christelijk ziekenhuis, Tank Christian Hospital geheten, hun werk te gaan doen. Ze zijn er vorig jaar even geweest. 6 weken. En toen kwam het ziekenhuis in het kanonvuur te liggen. En ze gaan opnieuw terug. Omdat Jezus liefde hun heeft getrokken. Gods geest die grenzen doorbreekt. Ik ga vanavond met jullie iets lezen over Petrus. Van Petrus werd door de Heer Jezus gezegd, je zult eenmaal komen op een plaats die je niet meteen uitkiest. Je zult eenmaal komen op een plaats waar anderen zeggen waar je moet gaan. En toch, steeds opnieuw, is de Heer bij je. Ik wil met jullie lezen uit de eerste Petrusbrief. De eerste Petrusbrief. Het tweede hoofdstuk. Het eerste tot het tiende vers. De eerste Petrusbrief. Hoofdstuk 2, vers 1. Daar staat, leg dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, alle huichelarij, afgunst, alle kwaadsprekerij en verlang als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat je daardoor mocht opwassen tot zaligheid, indien je geproefd hebt dat de Heere goede tier is. En kom tot hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis. Om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers die God welgevallig zijn door Jezus Christus. En daarom staat er in een schriftwoord, zie ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen. En wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. U dan die gelooft, geldt dit kostbare. Maar voor de ongelovigen geldt, de steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, die is geworden tot een hoeksteen. En een steen is aanstoot en een rots der ergernis voor hen die zich daaraan in hun ongehoorzaamheid aan het woord stoten, waartoe ze ook bestemd zijn. Gij echter zet een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Goden ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk. Eens zonder ontferming en nu in zijn ontferming aangenomen. En als we dat lezen, kunnen we alleen maar zeggen, Heer, dank u wel. Zullen we samen een moment van gebed nemen, waarin we God danken voor de geweldige genade die we mogen hebben. Misschien er onder u een aantal die met ons willen bidden, dan zal ik het afsluiten. Een moment van gebed. En zo mogen we onze, gebeden voegen in de woorden van die vele miljoenen die vandaag de eerste dag van de week bij elkaar kwamen. In allerlei omstandigheden hier. In allerlei landen. Mensen van allerlei kleuren en ras. Met allerlei gewoonten. En allerlei uitingen. Maar samen mogen we zingen. Het loflied mogen we aanheffen. Samen mogen we weten dat u uw eigen zoon hebt gegeven voor ons. Weet, als ik naar mijn eigen zonen kijk, zou ik dat doen? Het is genade van u. Heer God, u was erbij toen uw zoon, de Heer Jezus, op het kruis van Golgotha stierf. Als vader bloedde uw hart. En als God nam u het offer aan. Maar hier in dat fundament, op die belijdenis, mogen ook vanavond bij elkaar zijn. Dat Jezus de Zoon, de Christus, de Zoon van de levende God is. Heer, we danken u. We danken u voor uzelf. In de naam van Jezus. Amen. Zullen we nog een lied gaan zingen met elkaar? Ik wil dat graag doen uit 513. Uit Johan de Heer. Dat zegt: God is getrouw, zijn plannen falen niet. Hij kiest de zijne uit, hij roept die allen. Die het heden kent, de toekomst overziet, laat van zijn woorden geen ter aarde vallen. Het werk der eeuwen dat zijn geest omspant, volvoert zijn hand. Het is een wat ouder gezang, maar het zegt iets van God die doorgaat met het werk wat hij begonnen is. Is dit een goed moment voor een collecte? Zullen we dat maar doen? Oké. Twee tegelijk gaan we doen. Even overleg geweest. Twee tegelijk. Soms vraag je je af, waarom kiest God nou iemand uit om het werk te doen wat hij te doen heeft? En Petrus is zo'n man die, als je naar hem kijkt, dan denk je, had ik hem uitgekozen? Is hij nou de man die het fundament van de kerk mag worden, van de gemeente? Voldoet hij nou aan het profiel wat we zouden opstellen als we iemand zoeken die kerkvader moet worden? Petrus, die zou je bijna zeggen van het kaliber is van de groenteman op de markt. Of de bouwvakker die een zelfstandige is zonder personeel, je kent ze wel, in hun busjes morgens om 5:30 op de A12 richting, of de A1 richting westen van het land. Petrus, de vrije jongen, met zijn vissersboot. Hij ontmoet Jezus en zijn leven wordt veranderd. Petrus, de man van, kom op, ik regel dat wel even. Petrus, de man van, heer, als er iemand bij moet zijn, laat mij hier maar doen. Impulsief, soms ondoordacht. Je weet in ieder geval wat je aan hem hebt. Maar past die in ons profiel? In ons beeld van geschikt om een kerk te leiden? Zou die oudste geworden zijn hier in Enschede? Of vonden we hem te onbesuisd? Te weinig doordacht? Misschien wel niet geestelijk genoeg? En zo waren de velen. Want als je het rijtje gaat langsgaat, wat Jezus uitzoekt op een bepaald moment in de evangelie, ach, dan moet je even de geschiedenis bekijken. Vele discipelen volgden Jezus. Duizenden waarschijnlijk. Velen volgden Jezus. En op een bepaald moment, terwijl Jezus bezig was om de dorpen en de steden langs te gaan en te spreken in de synagogen, misschien moet je het zo zeggen, komt er een soort omslag. Jezus realiseert zich dat hij het niet alleen doet en kan doen. En dan staat er dat hij uit die vele discipelen een aantal, een 12-tal uitkiest, die hij apostelen noemt. Geroepenen, mensen met een bijzondere taak. En wat zat daarbij? Een tollenaar? Een zeloot? Dat was iemand die heel ijverig was, een fanatieke, bijna guerrilla-terroristachtige figuur was. Dan zaten Johannes en Jacobus, die later de zonen van de donder genoemd worden. En Thaddeus en Thomas. En ook Petrus. Wat een stelletje. Wat een mensen. Hadden wij ze gekozen? U misschien, ik niet. Maar God gaat met ze. De Heer Jezus gaat met ze aan de gang. 3 jaar lang wandelen ze stap voor stap met Jezus mee. Dat was riskant. Het is ook niet gelukt bij één, bij Judas. Heeft Jezus vaarwel gezegd. Hem verraden. En het was bijna niet gelukt bij Petrus. Want ondanks die 3 jaar dat Petrus met Jezus meeliep, ondanks die 3 jaar dat Petrus stap voor stap bij Jezus was en alles zag en meemaakte en zelfs nog een stap verder, hij mocht samen met Johannes en Jacobus de berg op. Als je een beetje ondeugend bent, zou je kunnen denken, juist die 3 hadden dat nodig. Het waren misschien wel de hardste noten om te kraken voor Jezus. U kent die geschiedenis toch wel, dat Jezus met 3 discipelen de berg op gaat en dat dan Mozes en Elia komt? Waarom net die 3? Petrus heeft het allemaal gezien. dan komt dat het moment. We zijn in de lijdenstijd weer aangekomen. Komt er dat moment waarop Jezus gevangen is? En Peters impulsiviteit, die blijkt al op het moment dat die mensen komen om te arresteren. Dan zegt hij: Jezus, zo doen we dat niet. En hij trekt zijn zwaard en hij slaat het oor van Malchus af. En Jezus kijkt liefdevol en geneest het. En nog geen 12 uur later kraait de haan. En Jezus is door Petrus verraden. Jij hoort toch ook bij hem? Jij hoort toch ook bij Jezus? Ik hoor het aan je stem, aan je taalgebruik, aan je accent. Oh nee, ik hoor niet bij Jezus. 3 jaar van intensieve training voorbij. Het lijkt bijna zo. 3 jaar van met Jezus meetrekken en de wonderen van God zien voorbij. Hadden wij Petrus gekozen? Misschien niet. En dan in Johannes, hoofdstuk 21, zie je de confrontatie van Jezus met Petrus. Zullen we eens even lezen? Johannes, hoofdstuk 21, het laatste hoofdstuk van Johannes. Eigenlijk heeft Johannes zijn evangelie al afgesloten in hoofdstuk 20. Hij maakt een soort slot. En dan herinnert hij zich bijna dat er nog meer gebeurd is. En wat is dat dan? In de NBG staat erboven bij mij: Petrus in ere hersteld. Johannes zegt van, er werd nog een maaltijd gehouden. Jezus maakte zich na de opstanding kenbaar aan zijn discipelen. Een maaltijd. Het staat in Johannes 21. Het staat in vers 12 en Jezus zei: kom, houd de maaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem de vraag te stellen: wie zijt gij? Want ze wisten dat het de Heere was. En Jezus kwam en nam het brood en gaf het hun en ook de vis. Het was de derde maal al dat Jezus na zijn opwekking uit de doden zich als een discipel geopenbaard heeft. Kun je het zich voorstellen? Petrus die nog heel goed weet wat er een week ervoor gebeurd is. Ik denk dat hij zich een beetje gedrukt heeft. Een beetje achter, een beetje aan de zijkant is blijven zitten. Kun je dat voorstellen? Hier is Jezus weer. Ik heb hem verraden. Hier is hij weer. En dan richt Jezus het woord tot Simon Petrus. Toen ze dan de maaltijd gehouden hadden, zei Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, Barjona is hetzelfde, heb je me waarlijk lief? Meer dan deze? En hij zei tot hem: ja, heren, gij weet dat ik u lief heb. En hij zei tot hem: wijd mijn lammeren. En hij zei het een tweede maal opnieuw tot hem: Simon, zoon van Johannes, heb je me waarlijk lief? En hij zei: ja, heren, gij weet dat ik u lief heb. En hij zei tot hem: hoed mijn schapen. En hij zei het een derde maal tot hem: Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? En Petrus wordt, misschien mag je het zo zeggen, wat ten einde raad van: Heer, nog een keer, moet ik het u 3 keer zeggen? En hij zegt: Heere, gij weet alles, u weet dat ik u lief heb. En Jezus zei: wijd mijn schapen. Voorwaar, voorwaar, amen, amen, luister goed, ik zeg u. Toen je jonger waart, omgordet je uzelf en je ging waar je wilde. Maar wanneer je eenmaal oud wordt, zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar ge niet wilt. En dit zeide hij om te kennen te geven met welke dood hij God verheerlijken zou. En dit gezegd hebbende sprak hij tot hem: volg mij. Johannes schrijft dit toen Petrus al gestorven was. Johannes heeft dit opgetekend toen hij op hoge leeftijd gekomen was, het evangelie heeft neergeschreven. Petrus was al gestorven in Rome. Op de manier waarop Jezus zelf gestorven is, aan een kruis. Maar dan op de kop. Zijn hoofd naar beneden. De kerkgeschiedenis zegt dat Petrus niet wilde sterven op dezelfde wijze als zijn Heer. Deze Petrus, Deze man schrijft aan het einde van zijn leven twee brieven. Dan gaan we terug naar 1 Petrus. En hij zegt daarin, weet je, ik heb in mijn leven een aantal dingen ervaren. En één daarvan is dat je zo duidelijk moet weten op welk fundament je leven gebouwd is. Op welk fundament je leven gebouwd is. En het tweede is, je moet je heel goed realiseren op welk fundament de gemeente van de Heer Jezus gebouwd is. En als je dat beseft, als je dat realiseert, dan is het niet meer dan normaal om je daar ook als levende stenen in te laten gebruiken. Petrus, zou je kunnen zeggen, was zelf zo'n steen die onwillig was. Het deed me een beetje denken, misschien hebt u dat ook wel. Ik had in het verleden, we hadden een wat grotere tuin, zeker in de tijd dat wij in Delden woonden. Achter het huis, achter de schuur, lag zo'n stapeltje stenen. Ken je dat? Die zijn nog over, weet je wel. Zo'n stapeltje van zo'n stuk of 50, 60, 70 stenen. Ik zie een aantal mensen knikken, die herkennen dat. En je denkt van, laat die maar even liggen. Die kan ik nog wel gebruiken. Maar ja, het pad is af en er zijn geen stenen meer nodig. Je hebt ook geen tijd meer om die stenen te gebruiken. En op een bepaald moment denk je, wat doe ik hier nou mee? Wat moet ik hiermee doen met die stenen? En als je dan een beetje netjes bent, of je hebt een vrouw die dat een beetje netjes wil hebben, dan gaan die stenen op een bepaald moment gaan ze weg. Weet je, stenen die staan met een band eromheen, zoals bij de Gamma, mag geen reclame maken natuurlijk, of gewoon bij je achter thuis op een hoopje, op een bepaald moment worden ze waardeloos. Ze voldoen niet aan hun doel. Ze komen niet tot de bestemming waarvoor ze bedoeld zijn. En Petrus is zijn hele leven waarschijnlijk bezig geweest met de woorden van Jezus. Namelijk, op deze steen, op deze Petra, op deze rots, zal ik mijn gemeente bouwen. Ik heb het gelezen, begin van de dienst. Was het getuigenis van wat Jezus zei tegen Petrus. Petrus, op deze steen, op deze Petra, op deze belijdenis, maar ook op jou, zal ik mijn gemeente bouwen. Ik geef je de sleutels van het koninkrijk. Och, en als je Handelingen leest, zou je ze moeten doen. Dan zie je dat op drie cruciale momenten Petrus betrokken is bij de bouw van de gemeente. Moment 1, Handelingen 2. Een preek voor de Joden. En wat zeggen ze? Mannen, broeders, wat moeten we doen om behouden te worden? En Petrus zegt, geloof in Jezus. En vele Joden komen tot geloof. Even verderop in Samaria, daar is een opwekking gaande. Stefanus, de diaken, is daar bezig. En Filippus, sorry. En dan is het alsof Gods geest komt en Petrus wordt geroepen en Samaria valt voor Jezus, mag ik het zo zeggen. En dan komt er een moment waarop Petrus in Joppe, in Jaffa, op dak een middagdutje doet. En hij krijgt een visioen. Onreine dieren. O Heer, dat heb ik nog nooit gegeten. En het is alsof de geest van God, zegt hij, tegen me zei, eet. En hij wou het niet, tot drie keer toe. En het visioen is over en wordt op de deur geklopt. Boodschappers van Cornelius, de heidense hoofdman. En opnieuw is Petrus, de betrokkenen, bij de bouw van de gemeente van heidenen. Cornelius, de eerste heiden die tot geloof in Jezus komt. Tot drie keer toe is Petrus betrokken bij de bouw van de gemeente. En als hij dan op het einde van zijn leven schrijft hoe dat gaat, dan spreekt hij over de kostbare hoeksteen. Dan spreekt hij over hoe Jezus bouwt. Dan spreekt hij over het beeld van een tempel die opgebouwd wordt. En ongetwijfeld heeft Petrus het beeld voor ogen gehad van de tempel van Salomo. De tempel van Herodes. De tempel waar God werd geëerd. De tempel waar bruikbare, goede stenen werden gemaakt. En die samen de tempel werden waar God werd aanbeden. En misschien weet u dat als je leest in Samuel en in Koningen. Dan krijgt David de opdracht om de tempel te bouwen. Oh nee, niet David zelf. David heeft het verlangen. Maar Salomo mag bouwen. En hoe gebeurt dat? Hoe gebeurt dat? Dat gebeurt volgens een prachtig plan. Als David de plannen overdraagt aan Salomo, dan zegt hij, kijk, ik heb van God zelf het ontwerp van de tempel gekregen. Ik heb van God zelf het beeld gehad van hoe het worden moet. Alles is klaar. En Salomo krijgt de plannen. Salomo krijgt de plannen waarin David heeft voorzien. Je zou kunnen zeggen, wil je gebruikt worden als levende stenen, dan moet je voldoen aan het plan van de architect. Ik weet niet of er architecten onder u zijn. Maar als dat zo is, ik ken één vriend van ons, die is architect. En dat zijn van die mannen, hoe ze het voor elkaar krijgen, ik weet het niet. Maar ze kunnen in hun hoofd een heel gebouw neerzetten. En ze lopen er als het ware doorheen, in gedachten. En ze hebben helemaal een beeld van hoe het zal gaan worden. Deze man heeft er prijzen mee gewonnen. In het buitenland en in het buitenland toe. En als je hem dan hoort praten over hoe dat gaat, dan weet je, wat een geweldig plan. Hij zag het al helemaal voor zich. Het hoeft alleen nog maar gemaakt te worden. Hij zag het al helemaal klaar. Hij hoeft het alleen nog maar eventjes te tekenen. Weet je, dat beeld was het beeld bij God. Dat beeld was het beeld van wat God in gedachten had. Toen de tempel van Salomo gebouwd werd, zou je kunnen zeggen, was het het plan van God. God de architect. De architect die de tempel volmaakt gebouwd heeft. En nu gaat het over de gemeente. Over de gemeente van Jezus. Over de gemeente waar ook wij deel van uitmaken. Ach, en als ik dan zo op zondagmorgen, ook bij ons in de dienst, in wijkbeduursteden, wel eens mensen hoor zeggen, nou, het was weer niks vanmorgen. Wat vond je van die spreker en dat lied vind ik ook al niks. En soms hoor je mensen zeggen van, ach ja, we zijn maar een armetierige groep mensen. Wat stellen we nou voor? Zo'n negatief gevoel van ja, er gebeurt nooit wat. Kent u dat? Nou, hier niet, hè. Past in het plan van de architect. Hebben dat lied gezongen. God die door zijn Heilige Geest het plan gemaakt heeft. En met dat plan door de eeuwen heen volvoert God zijn werk. Kun je het je voorstellen? Als je naar je buurman kijkt of naar je buurvrouw. Je denkt met hem, met haar, met mij. Gaat God aan de gang? En wat moet het dan wel niet worden als ik naar mezelf kijk? Het is Gods plan. Het is als het ware Gods vorming. Gods werk waardoor jij mag worden ingevoegd. En als levende stenen, zegt Petrus, laat uzelf gebruiken als levende stenen voor de bouw van een geestelijk huis. Het gaat niet om op dat hoopje te blijven liggen achter de schuur. Maar het gaat erom dat je tot je bestemming komt. Dat je past in het plan van de architect. Dat je past en voldoet aan de norm van God. Aan dat wat God normaal vindt. We praten er veel over onze gemeente. Wat betekent dat dan? Wat betekent dat dan om te voldoen aan de norm van God? Wat betekent dat als Petrus hier zegt, jullie zijn een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk, God en eigendom? Wat betekent dat dan? Ach, weet u, Petrus zelf geeft het antwoord. Ik wil met jullie lezen uit de tweede brief van Petrus, in 2 Petrus 1. En dat is verbinden aan wat zaken die Petrus daar ook schrijft. Waarin Petrus als wat ouder geworden broeder zegt van, kijk, zo gaat dat. Kijk maar naar mijn eigen leven. Ik voldeed helemaal niet aan het profiel. Maar God heeft me gebruikt. En hoe komt het dan, 2 Petrus 1, vers 3, waarin staat als Petrus zegt van, hoe werkt dat dan? Dan zegt hij, zijn goddelijke kracht, het woord dat daar gebruikt wordt, is het woord dynamiet, dynamisch. De dynamiet van God heeft ons immers met alles wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd. We hebben het gekregen door de kennis van Hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht. Daar begint het al. Je bent geroepen door God. Je bent geroepen om te voldoen aan de bestemming die God heeft. En dan moet je gelijk in zeggen, het gaat dus niet om mij, het gaat niet om jou. Het gaat om Gods plan. En hoe gaat dat dan? Door zijn heerlijkheid en macht. Door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat je daardoor deel zou hebben aan de goddelijke natuur. Ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in de wereld heerst. God heeft je eruit gehaald. Je hoeft niet meer ondergeschikt te zijn aan de macht, aan de geesten van de natuur, aan de geesten van de maatschappij om ons heen. Je hoeft niet meer te leven onder de dwang van zoveel mensen die je manipuleren. Maar je mag vrij zijn. En hoe gaat het dan? Maar graag te ondersteunen om deze reden, met betoon van alle ijver, door uw geloof, de deugd, door de deugd de kennis, door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht, en door de godsvrucht de broederliefde, en door de broederliefde de liefde jegens allen. Want als deze dingen bij je aanwezig zijn en overvloedig worden, dan laten ze u niet zonder werk of vrucht voor de kennis van onze Heer Jezus Christus. Want bij wie ze niet zijn, die is verblind in zijn bijziendheid, daar hij de reiniging van zijn vroegere zonde heeft vergeten. Beijver je daarom des te meer, broeders, om uw roeping en uw verkiezing te bevestigen. Want als je dit doet, dan zul je nimmer struikelen. Want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Nimmer struikelen, Paulus, Petrus. Nimmer struikelen, maar je bent zelf gestruikeld. Jazeker. Maar de Heer heeft me weer teruggehaald. En ik heb geleerd, zegt Petrus, dat als je geloof, je vertrouwen op God, als dat groter wordt, dat in dat proces van groeien, van opwassen, van opgroeien, in dat proces van leren verstaan wat de bedoeling is van je leven, dat betekent dat je dat als het ware stap voor stap mag gaan leren. Door het geloof de deugd. Dat is een beetje een ouderwets woord geworden, deugd. Maar is dat wat deugdelijk, wat correct is, wat klopt? Waar je mee aan kunt komen, wat karakter is. Je karakter mag gevormd worden. En door de deugd de kennis. Kennis maakt toch opgeblazen. Dan word je toch een beetje pompeus van. Een beetje groots. Een beetje arrogant. Nou, weet je, als Petrus spreekt over kennis, dan bedoelt hij ook God kennen en door het kennen van God ook weten wat God bedoelt. Het gaat om het leren kennen van God. Oh, zeggen mensen dan vandaag, hoe kan ik dan God kennen? Laat God zich aan mij openbaren. Dat kan, maar ik durf je op een briefje te geven, letterlijk, dat God zich voor meer dan 95% heeft geopenbaard in zijn woord. God kennen betekent ook zijn woord kennen. God kennen betekent ook lezen in zijn woord, dag in, dag uit. Als je God kent, staat er, dan komt door de kennis zelfbeheersing. Kom er nog maar eens om vandaag. Zelfbeheersing. Petrus heeft het geleerd. Petrus heeft geleerd om zichzelf te beheersen, om zichzelf te zien in het licht van God en zich te realiseren dat hij niet door kon gaan op dezelfde impulsieve manier. In de eerste Petrusbrief staat dan ook, word nuchter. Leer jezelf te beheersen. En als je dat doet, de volharding, het volhouden. Volhouden omdat God je geroepen heeft. Je mag dat leren van onze broeders en zusters die zo lang in vervolgde gebieden zijn en volhielden. Ik weet niet of ik u verteld heb, maar ik werd vorig jaar erg aangeraakt door een getuigenis van een broeder die in Oezbekistan was geweest. En die daar een bijeenkomst meemaakte van geestelijke leiders in dat land. Een land wat de afgelopen 2 jaar steeds meer vervolging is gekomen. Onze eigen zendingsorganisatie People International zit daar nog. Als een van de laatste zendingsorganisaties die daar nog allerlei werk mag doen. En deze man was overvallen in de samenkomst door de politie. Een beetje een kul reden. De enige reden was te treiteren. En dan moet je weten dat in dat land, als je 2 Bijbels hebt, is dat 1 te veel. Je mag een Bijbel hebben, godsdienstvrijheid, nietwaar? Maar als je er 2 hebt, ga je evangeliseren. En dat mag niet, ben je strafbaar. En als dat 2 keer aangetoond wordt, dan ben niet alleen jij strafbaar, maar ook je voorganger, want die zet je daartoe aan en dat kost hem 10 jaar gevangenisstraf. En dat was aan de hand. En die voorganger had de oproep gekregen om te komen voor een gerechtshof. En de jonge broeder, die een tijd in het land was om kennis te maken, die hoorde het getuigenis van deze voorganger. En hij vroeg aan zijn medebroeders: broeders, bid voor mij. Niet dat ik niet veroordeeld word, want dat ik het volhoud. En dat mijn vrouw het volhoudt. De kans is groot dat ik tot 7 of 8 jaar cel word veroordeeld. Het heeft me een heel jaar bezig gehouden. Te denken van wat zou dat met mij doen? Ben ik bereid om de weg van Jezus te gaan? En vol te houden? En dan staat er, door de volharding ontstaat de godsvrucht. Godsvrucht komt te zeggen, een oud woord, wat een beetje uit het Duits komt, het is met de furcht. De angst, de vrezen, godsvrezen, dat is eigenlijk wat het betekent. Door die volharding leren we God te vrezen, God te dienen. En dan zijn we er niet. Want door de godsvrucht staat er, is er de broederliefde. Zo denk je, daar zijn we rond. Dan is de gemeente gebouwd. Maar zo werkt het niet bij God. Want het gaat nog een stap verder. Door de broederliefde, de liefde jegens allen. Ook niet broeders? Ja. Want Jezus' liefde is zo groot dat hij alle mensen lief heeft gehad. Al zo lief heeft God de wereld. Dat iedereen in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. De liefde jegens allen. En weet je waar je dat leert? Door samen aan het werk te gaan. Weet je waar je dat leert? Door samen met een project bezig te zijn. Want je leert je broeder niet beter kennen dan als je samen dingen doet. Want het is prachtig om elkaar zo op zondagmorgen, zondagavond te spreken en te zien, een kop koffie te drinken en zegt, ga je goed? Totdat je met elkaar, de armen omhoog, de mouwen opgestroopt, aan de gang moet. Dan leer je je broeders kennen. En misschien moet ik je gewoon als oefening eens vragen van een van de laatste projecten hier in de gemeente. Is dat gekenmerkt door geloof en door deugd en door kennis en zelfbeheersing? Door volharding, door godsvrucht, door broederliefde, liefde jegens allen? Want Petrus heeft ervaren dat in de praktijk van het dagelijkse leven, dat je daar je broeders leert kennen. En dat daar God zijn gemeente bouwt. Zegenrijke momenten. En momenten van elkaar schaven en scherpen en de mouw opstropen. En zeggen van, hé, waar ben jij, waar was je? Laat je je invoegen als levende stenen? Laat je je gebruiken in de gemeente? Waar is je plek? Weet je wat je plek is? Ken je je plek? Oh, en niet alleen hier op zondag, maar gewoon ook in het leven. In het leven van elke dag. Weet je, Petrus zegt, als dit er is, dan is het tot groot werk en vrucht voor de kennis van de Heer Jezus. Dan komen er mensen tot geloof. Dan kunnen mensen aan je zien wat het betekent. Dan kunnen mensen aan je zien hoe in het dagelijkse leven jouw leven veranderd is. Ik vertel wel eens vaker verhalen van mensen die ik in mijn nabijheid mag meemaken. Vorig jaar is een stel, ik heb u dat al eerder over verteld, die zijn gedoopt. Ze zijn 2 jaar daarvoor tot geloof gekomen. Een goede vriend van ons die heeft volgehouden. Ze wonen tegenover hem. Mensen zomaar uit de wereld, zoals ze dat dan zeggen. Ze kenden God niet. Zij van katholieke huizen al 40 jaar niet geweest. En hij was vroeger wel eens, geloof ik, zei hij, op een school met de Bijbel geweest. Maar het was al lagere school en hij is nu bijna 60. En zijn geraakt, zijn gegrepen door de Heer. In oktober zijn ze gedoopt. En toen dachten ze, nou is alles mooi, hè? Koek en ei. Nou, nee dus. Toen kwam het pas. Zij werd ziek, hij werd ontslagen. Kort voor de kerst. Maar zegt hij, weet je, ik snap mezelf niet meer, zegt hij. Hij kreeg nog behoorlijk wat geld van zijn baas. En hij zat in een vakgebied waar hij af en toe gewoon contant geld mee kreeg, veel geld. Ach, zegt hij, vroeger had ik dat gewoon in mijn zak gestoken. Want ik kreeg het toch nog van hem, weet je wel. Maar ik doe het niet meer. Raar, hè, zegt hij. Ik zeg, nee, niet zo raar. Want het is Gods geest die met jou in de gang is. En die jou leert wat het betekent om God te eren. En binnen 2 weken nadat hij ontslagen was, had hij opnieuw werk. Bijna 60. Hij dacht, dit wordt helemaal niks meer. En God gaat aan het werk. De realiteit van het dagelijkse leven. En wat doet hij? Hij vertelt aan ieder wat er met hem gebeurd is. En weet je, dan kom je op die andere tekst van Petrus. 1 Petrus 3, ik vind het een prachtige tekst. 1 Petrus 3 vers 15. Misschien ken je het wel. Die tekst die zegt van, als je Christus in je hart toelaat. En dan staat er, als je dan Christus in je hart heiligt als Heere, 1 Petrus 3 vers 15. Maar heiligt de Christus in uw harten als Heere, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Doch met zachtmoedigheid en vrezen. En met een goed geweten, opdat bij al het kwaad dat van u spreekt, zij die uw goede wandel in Christus smaden, beschaamd gemaakt worden. Want het is beter te lijden, indien de wil van God dit eist, goeddoende dan kwaaddoende. Want ook Christus is eenmaal om de zonde gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat hij u tot God zal brengen. Broeders en zusters, wat is je plek? Wat is jouw bestemming? Het is voor mij een soort spiegel, zou je kunnen zeggen. Steeds opnieuw de vraag, zoals Petrus die stelt. Ben ik bruikbaar? Met de dingen die ik heb. Specifieke geestelijke gaven. Met die dag waar ik voor ga. Wat ik prachtig vind. Met mijn aanleg en vermogens. Met wie ik ben. En met mijn ervaringen. Zo wil God je gebruiken. Ja, als het ware vormen. Zo wil God je gebruiken als een steen die gebruikt kan worden. Zoals Petrus. Wij hadden hem misschien niet gekozen. Maar God kon hem gebruiken als de rots voor de gemeente. Zoals Paulus. Hadden wij hem gekozen? Paulus, deze misschien wel hoogbegaafde theoloog, fanatieke vervolger van de gemeente, moordenaar. geen cv om jaloers op te zijn, om het zo te zeggen. En misschien helemaal ongeschikt als voorganger. Maar God zegt tegen Ananias in Damascus. Als God tegen Ananias zegt, ga naar Saulus, die is daar. En Ananias zegt, oh nee heer, hij niet. Jawel, zegt God, een instrument in mijn handen. En zo zijn er vele voorbeelden van mensen die gebruikt worden. Misschien vraag je je vanavond af, wat is de plek die ik mag hebben? Ik kan u zeker zeggen dat God je wil gebruiken zoals je bent. Als je mag leren om te geloven en te vertrouwen op God. Want door het geloof en de deugd en de kennis en de zelfbeheersing, door de godsvrucht, komt de liefde jegens elkaar en jegens allen. En dat laat je niet zonder vrucht. Dus de vraag is, waar pas je? Als levende steen. God wil je gebruiken. Ook weer in deze week. Amen. Laten we zingen uit, als antwoord op het woord van God. Een lied wat zegt dat God ons wil kneden en wil gebruiken en wil zenden. En zegt, doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. Beproef men, zie wat niet is tot uw eer. Is soms de weg die ik ga niet goed voor mij? Leid me op de eeuwige weg, Heer. Maak me vrij. En het laatste zegt, Heilige Geest, kom tot uw heerschappij. Schenk een herleving, begin bij mij. Zegen uw volk, maak het als een bruid bereid. Wachtend op Jezus' komst in heerlijkheid. Lied 541 uit Johan de Heer. En 222 geloof ik in de opwekking. Het is dezelfde. O Heer, als we dat zo met elkaar zingen. Breek mijn hart. Laat dat wat aan eigen muren er is, aan eigen dunk, aan eigen verwachting. Heer, laat het gericht worden en gericht zijn op u. O Heer, dat kan soms consequenties hebben. Dat u ons roept, zoals Petrus, om dingen te doen die we zelf niet zouden doen, van nature. Om te gaan, Heere, zoals die twee jonge mensen, op plaatsen waar we ons normaal gesproken niet veilig zouden voelen. Daar in Pakistan. Om te gaan, Heere, zoals die voorganger in Oezbekistan, met opgeheven hoofd, omdat hij lijdt voor Christus. O Heer, en dan hebben wij misschien de neiging om ook vandaag ons mond te houden, als gevraagd worden de hoop die in ons is. Omdat we dat tot ons privé domein vinden horen. Ach, het heeft de ander toch niks mee te maken wat ik geloof. Heer, maar juist in deze tijd waarin mensen zo op zoek zijn naar dat wat werkt. En dan met redeneringen komen die zoveel geloof vereisen. Dat je heel simpel mag zeggen, ik heb daar niet genoeg geloof voor. Ik geloof in Jezus. Want Hij is het die mij heeft geroepen, die me heeft getrokken uit de duisternis. Ik mag God zien. O Heer, het is geweldig om te weten dat u ons geroepen hebt. Dat we ons leven mogen belijden dat u de Heere, de Zoon van de levende God bent. Dat we eenmaal u mogen zien. Dat we bij u mogen horen. Dat ons leven vervulling geeft en diepe inhoud. O Heer, en daarmee zijn we er nog niet. We mogen ook opgroeien, opwassen. Opgroeiende genade, Heer, waarop we mogen staan. De genade van u. Onverdiend. Het is niet omdat wij zo goed zijn. O Heer, ons beeld van u is vertroebeld. Maar u laat ons zien wie God is. Elke keer opnieuw. Zoals hij tegen Petrus zei, het is de Vader die je dat geopenbaard heeft. O Heer, en daarom zijn we dankbaar en blij en kunnen u prijzen voor wat u gedaan hebt. En mogen zeggen dat u met uw Heilige Geest in ons wil komen, Heer, ons wil vervullen en wil begiftigen met grote macht en kracht om te staan in deze wereld, Heer, voor dat wat u wilt. Zegen ons, Heer, op de plaats waar we zijn. Dat we daar mogen zijn waar u wilt dat we zijn. Elke dag van ons leven. Als we morgen weer aan het werk gaan. Of thuis zijn, of wat we doen, Heere. Wil ons daar gebruiken. Tot de eer van uw naam. In Jezus' naam. Amen. Ik wil als slotlied het opwekking zingen, lied 383. Het eerste is, zegt Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht. En het tweede couplet zegt, wat kan ons schaden? Wat van u scheiden? Liefde die ons heeft lief gehad. Niets is ten kwade wat we ook lijden. Gij houdt ons bij de hand gevat. Ik stel voor om beide coupletten staande te zingen. En na het eerste couplet te bidden om de zegen van de Heer. En dan de tweede couplet met elkaar te zingen. Van lied 383 uit de opwekkingsbundel. Petrus beëindigt zijn eerste brief met de woorden: dat de God van alle genade die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, hij zal u na een korte tijd van lijden volmaken, bevestigen en sterken en grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid. Amen.